Hallo en hartelijk welkom aan onze luisteraars. Je luistert naar een nieuwe aflevering van AI Garage, de podcast gewijd aan de wereld van kunstmatige intelligentie. Vandaag gaan we dieper in op het intrigerende terrein van het onderscheiden tussen echt en nep in de wereld van AI. Met de voortdurende evolutie van AI-technologie worden we geconfronteerd met uitdagingen in het onderscheiden van echte gebeurtenissen, van vervalste of gemanipuleerde informatie. Van deepfakes, deep porn, tot nepnieuws, de grens tussen realiteit en manipulatie vervaagt steeds meer. Dus zet je virtuele detective hood op en stap met ons mee terwijl we de complexe wereld van echt versus nep in de AI-sfeer verkennen. Vandaag stel ik u dan ook graag voor aan mijn gast aan tafel, Thijs Pepping, trendanalist in het domein van nieuwe technologie. Thijs, hartstikke leuk dat je vandaag bent. Kun je kort over jezelf vertellen?
Ja, leuk om hier te zijn. Thijs Pepping, trendanalist, ook wel technofilosoof. Ik werk bij het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie van Society. En ja, ik kijk eigenlijk met een blik vanuit mijn opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek, Filosofie, Psychologie naar Nieuwe Technologie. Dus onze scope is 3 tot 5 jaar. Dus alles waar we over schrijven bestaat nu al, maar het is allemaal vaak nog in een beginvorm. En universiteiten zijn ermee bezig, start-ups, big tech. En welke van die probeersels denken wij dat die heel belangrijk gaan worden in de komende 3 tot 5 jaar? En dat eigenlijk elke IT-organisatie daar iets mee moet doen. Daar een strategie moet voor ontwikkelen. En wij proberen dan dat in inspirerende verhalen te vertellen. Wat de impact kan zijn op samenleving, organisatie en individu.
Wat een fantastische baan heb je toch?
Het is heerlijk, ja. Het is echt,
ja. Heb je ook fear of missing out? Dat je in de ochtend wakker wordt en denkt van, oh, Amerika is actief geweest.
Ja, ongelooflijk. Met EchtNep was het bijvoorbeeld heel erg raar, omdat ik daar in het begin, ja, kende je gewoon alles. Nou, gewoon bijna letterlijk alles. Elke app die er was. En het waren er niet zoveel op dat moment. En nou, je weet zelf van, het heeft een vlucht genomen. En op een gegeven moment kwam zo'n schakelmoment dat ik me realiseerde, ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer bijhouden. Het is te veel en je hoort opeens van andere mensen die met dingen komen waarvan ik nog niet wist dat die bestonden. En daarvoor was dat niet zo. Dan wist je gewoon, nou, dat heb ik al lang gelezen of gezien.
Dit is toch een geruststelling misschien voor de mensen die hier bijna geen tijd of prioriteit of misschien zelfs die ver van hun bedshow is. Dat als een persoon die daar dagelijks mee bezig kan zijn, hè, dat die aangeeft, ik heb er moeite mee met het volgen van het nieuws.
Ja, het kan gewoon niet. Daar ben ik van overtuigd dat niemand op de wereld er tegenwoordig meer kan bijhouden. Ja.
Je noemt het woord, je noemt het net echt nep, hè? Ik heb het echt in een paar dagen verslonden. Een van mijn lievelingsboeken. En ik volg jou en Sander Duifstein en Menno van Doorn ook op socials. En kun je daar iets meer over vertellen voor de mensen die het misschien toch niet kennen, het boek Echt Nep?
Ja, Echt Nep is voortgekomen uit ons jarenlange onderzoek naar het internet en AI. Ooit een rapport geschreven over creatieve machines in 2019. Dat ging toen heel erg over GANs, Generative Adversarial Networks. En wij zagen die trend maar toenemen en toenemen. En uiteindelijk dachten we, daar moeten we een boek over schrijven, want dit wordt zo groot. Op dat moment ook deepfakes waren net in opkomst. En dit gaat wat betekenen voor onze maatschappij en hoe we met informatie omgaan. Dus dat boek geschreven in 2021 uitgebracht. Toen ging het niet super hard met het boek, maar precies 1 jaar later kwam ChatGPT uit. Toen was het boom en iedereen snapte waar we over schreven en ja, dit gaat toch wel wat betekenen.
Ja, het is jullie waren echt trendanalisten in een juiste manier. Waarbij, want het boek is van 2021, maar het is super actueel.
Ja.
En het zal nog actueel blijven. En ik weet dat jullie met een nieuwe versie bezig zijn. Jullie hebben een andere titel daarvoor verzonnen.
Ja, de concepttitel op dit moment is echt slim. En het is heerlijk. Ik zit er nu helemaal diep in. Nog in zo'n onderzoeksperiode dat je nog een beetje warrig bent en zo. Maar onwijs geïnspireerd. En het gaat over die vraag, ja, hartstikke leuk. Al die krachtige AI-technologieën, die krijgen we in onze schoot geworpen. Maar wat is nou echt slim om daarmee te doen, gegeven dat we in een wereld zijn waarin klimaatverandering een groot probleem kan zijn. Hoe gaan we die tools dan inzetten?
Ja, ik heb het gevoel dat ik van de hak op de tak ga springen, omdat er zoveel vragen zijn die ik aan jou wil stellen. Mag ik jou een stelling geven of een vraag stellen? Ben jij een AI lover of ben jij iemand, ja, hoe zeg je dat, een AI doemdenker?
Ja, dan zou ik zeggen, ik ben een agnost. Zeg maar, ja, kijk, AI is voor mij een katalysator van alles. Van alles gewoon. Noem iets en het wordt versneld in de komende 10 jaar dankzij AI. Dus of het nou is, kijk, social media gaf ons Tinder qua relaties. AI geeft ons companion bots. Nou, dat gaat heel veel betekenen. Kijk naar wetenschap. Was laatst een onderzoek van Nature. Die vroeg allemaal wetenschappers uit allemaal verschillende domeinen, hoe kijken jullie naar AI? Nou, iedereen zei, dit gaat om waar ze impact hebben in mijn veld. Ze hebben gekeken naar de publicaties van de afgelopen jaren. Zie je in elk domein, zie je gewoon een enorme toename, exponentiële curve van papers die waarin AI gebruikt is in hun onderzoek. Of dat nou sociale wetenschappen is, of filosofie, materiaalkunde, chemical research. Dus AI is een katalysator en heeft, ja, die heeft ook weer een unieke impact op alles. Dus in die zin ben ik een agnost en ja, in heel veel goed, heel veel slechts, heel veel neutraals.
Mooi. Mooie antwoord. Wel een politiek correcte antwoord, maar nee, het klopt ook wel.
Ja, het is gewoon zo, weet je. Ja, ik kan wel. Ik zou ook willen dat ik wat stelliger was, maar dan moeten we op een casus ingaan. Ja. Dus die companion bot, dat triggert mij heel erg. Van, ik had laatst gekeken naar character.ai. Nou, 20 miljoen gebruikers. 20 miljoen mensen die daar met allemaal verschillende chatbots gemaakt. Ja, de motor erachter is een LLM. Ze zeggen dat het niet van GPT is, maar hun eigen LLM hebben ze gemaakt. En dan, ik ja, was heel vet. Ik was door NASA uitgenodigd om daar te komen spreken. Dus ik had toevallig hun bot opgezocht. Nou, die is niet officieel. Maar 50.000 gesprekken met de NASA-bot waren daar gevoerd. Al kijk je naar de psycholoog-chatbot, 100 miljoen gesprekken met een psycholoog-chatbot op character.ai. En dat is immens. En dat betekent wat. En dan heb je nog niet eens over, hoe heet dat ding van Snapchat?
My AI.
Dus die staat bij die tieners, tussen hun contactpersonen staat gewoon My AI. Die is wel GPT gedreven en daar kan je dan mee praten. Daar kan je je huiswerk door laten doen. En dan heb je ook nog eens allemaal apps voor je telefoon, dat je echt een character kunt maken, een poppetje, een man of een vrouw. Helemaal naar je eigen wensen kun je die vormgeven. En daar kun je steeds diepere en goede gesprekken mee voeren, die gewoon echt op je reageert en echt vraagt hoe gaat het, je altijd aanmoedigt, er altijd voor je is. Ja,
ja, 100 miljoen keer benaderd, psycholoog, hè? Heeft het ook natuurlijk te maken met de gezondheidszorg en de wachtlijsten en dat er best wel veel jongeren helaas volgens veel onderzoeken, ja, in een depressie zitten of zich niet echt gelukkig voelen. Jullie hebben natuurlijk daar ook het een en ander over geschreven in Echt Nep.
Ja.
Dat mensen vergelijken met anderen en dat ze verslaafd zijn, hè, aan de likes en aan de comments. En dat ze zelfs soms, dat de jongeren zelfs opstaan in de ochtend en denken van, wat kan ik vandaag doen, zodat het op de socials kan.
Ja.
Heel goed, hè, die companions. Daar is ook heel veel discussie over. Hoe zit jij? Is het een oké iets als iemand verliefd wordt op een companion bot?
Nou, ja, dat is een heel goede vraag. Ten eerste denk ik, dat zeggen we ook in Echt Nep, wat ik nu oké vind en niet oké, dat gaat veranderen over tijd. Dat is, voor mij is dat een gegeven. De definitie van Echt Nep verandert en we zijn allemaal aan het experimenteren. Ik ben zelf geen voorstander van technologie als doel op zich in relationeel context. Dus dat je echt een relatie met een chatbot aangaat in plaats van met een mens. Het kan wel een toevoeging zijn. Maar bijvoorbeeld, ja, je kan ook zo'n chatbot gebruiken om mensen weer aan te moedigen om contact te zoeken met vrienden. Dus dat vind ik ook altijd zo'n interessant voorbeeld met een zorgrobot. Stel je even voor in de toekomst geavanceerd. Die kan je bij een oudere neerzetten en die kan altijd die verhalen, naar die verhalen luisteren. Of die kan zeggen, hey mevrouw, pakt u mijn hand. Uw buurvrouw zit ook alleen thuis met een robot te praten. Gaan we naar buiten en dan zetten we u bij elkaar. Kijk, dat is het. Dat is hoe je kunt nadenken over deze technologieën. En met zo'n companion bot ook. Ja, als tieners of volwassenen bang zijn om erop uit te gaan of eenzaam zijn, dan kan je zeggen, dit is de oplossing, deze chatbot. Of je kan zeggen, deze chatbot is een doel naar de oplossing toe. Een middel naar de oplossing toe om mensen van hun eenzaamheid af te halen en weer bij elkaar te brengen.
Ja, een hele positieve beeld. En ik hoop dat we ook richting die kant opgaan als we denken aan AI.
Ja, en qua nuance, ik denk zeker dat dit een nieuwe verslaving kan worden naar games, naar social media. Want je bent er altijd, die bot is er altijd voor je. Er is bijna geen wrijving, geen sociale awkwardness of ongemak.
Ja, en het is een pleaser, hè, die robots. Ja. Die doen echt alles voor je.
Ja, en al wil je dat niet, dan doe je een schuifje en dan zeg je, ik wil minder gepleased worden. Ik wil meer weerstand. Ik wil andere ideeën krijgen, weet je wel. Het is helemaal, je kan hem helemaal naar je wensen toezetten straks.
Ik heb een zoon van 14. En een zoon van 10, die van 5 laat ik even met rust met AI. Maar die oudste 2, die heb ik nu al de opdracht of de melding gegeven van alles wat je online ziet is fake, is nep, tot het tegendeel is bewezen.
Ja.
Nou, als ik dit zo zeg in een zaal of zo, het raakt ons echt hier. Hè? Wat is nou waarheid?
Ja.
En als we dan dus AI en deepfakes en fakes qua gezicht, video, qua sound, audio, en daar kun je mee doorgaan. Hoe moet ik mijn kinderen eigenlijk... is dat een goede manier wat ik heb gedaan?
Ja, dat is lastig. Daar is nog niet het antwoord op. Ik moet wel zeggen dat ik veel angst voel in die benadering. En voor een deel terecht. Ja, je moet wel een nieuwe, kritischer zijn dan vroeger op wat je ziet. Dus beeldmateriaal wordt steeds minder betrouwbaar, ook in rechtszaken, maar ook op social media. Dus ja, die kritische blik is wel heel belangrijk, denk ik.
Wat je ook ziet is dat sommige echte films, ook nu door bepaalde mensen of door bepaalde groepen zelfs, worden aangetoond, want het is nep.
Ja.
Ik vind het een hele ingewikkelde samenleving. Als dat, ja. Laten we zeggen, over 5 jaar, als we de technologie zo goed is, dat wij hier met z'n tweeën zogenaamd praten, maar eigenlijk zijn we er niet. Ik heb jouw stem gebruikt en iemand anders heeft mijn stem gebruikt en we hebben een podcast.
Ja.
Hoe kijk jij daar naartoe? Hoe gaan we leven?
Ja, ik denk dat het heel contextafhankelijk is van wanneer wil je zeker weten of iets echt of nep is. Dus ik ben bezig met een internationale groep van IEEE om een internationale standaard te maken wanneer bedrijven moeten aangeven aan de gebruiker of iets 100% mens is, 100% AI, of een mens die wordt ingefluisterd door AI, of een AI die door een mens aangestuurd wordt, of dat het een deepfake is. En dat is per context afhankelijk. Als je Disney naar Disneyland gaat, dan hoef je het niet te weten. Dan weet je, ik word geëntertained. En bij een film misschien ook. Maar in een podcast, ja, dan is het misschien wel wenselijk als je vooraf een kleine disclaimer hebt, of dat je een geluidje hoort, waardoor we allemaal weten, oh, dit geluidje staat voor, het is een synthetische stem. Er is iets gemanipuleerd. Of dit is een AI waarmee je zit te praten.
Het is een soort keurmerk.
Ja.
Kun je dat wat doortrekken? Laten we zeggen van als een kunstenaar of een filmmaker compleet iets heeft gemaakt met AI, dan krijg je de keurmerk made by AI. En als het een mens is, is het made by human.
Ja.
Hè? Betalen we dan meer voor iemand die compleet AI genegeerd heeft?
Ja, ik denk dat er wel ontwikkelingen in komen, ja. Dat 100% human made, dat een voordeel kan zijn voor sommige doelgroepen. En die willen niks te maken hebben met AI-meet. En misschien andersom ook. Je krijgt daar wel voorkeuren in van mensen.
Ja.
Ja. Wat is jouw voorkeur? Stel je een podcast. Zou je een podcast luisteren waarbij 2 AI's met elkaar zitten te praten? Dat is misschien het meest extreme. Maar wel AI's die alles weten over dat onderwerp.
Wat leuk. Ik ben nu te gast in mijn eigen podcast. En het is fantastisch dat je die vraag stelt. Want ik zit er heel erg over na te denken. Laten we zeggen, ik gebruik de laatste versie van Outlook. Outlook volgens mij 365. En dan krijg je soms, als ik een mail krijg van jou, autonome of automatische suggestieberichten. Dan zie je heel kort, top, bedankt of fantastisch, ja, helemaal goed, akkoord. En dan kun je op klikken en dan kun je dat doorsturen. En dat zie je ook bij LinkedIn. Hè. Als iemand jarig is, kun je zeggen gefeliciteerd. En gefeliciteerd met je nieuwe functie, gefeliciteerd met je verjaardag, et cetera. Ik zit me te bedenken, als ik over 5 jaar of over 2 jaar of misschien over een paar maanden een mail krijg en die bot schrijft compleet antwoord.
Ja.
En dan kan ik op selecteren. Misschien een paar concepten. Wat doet dat met ons als mens? Lezen we dan een mail anders als we weten dat het door AI is geschreven? En wat jij net vroeg. Ik denk eerlijk gezegd, ik maak het nu al mee, als ik een artikel lees en daar staat, we hebben het gevraagd aan ChatGPT, dan sla ik dat stukje over.
Ja.
Ik weet niet of ik dat de enige ben die dat doet. Ik ben niet zo geïnteresseerd eigenlijk wat AI heeft gemeld.
Oh, en dat is wel grappig. Ja.
Ja, ik zit dat te bedenken. Ik denk niet dat ik naar een podcast zou luisteren.
Ja.
Als ik dat weet. Maar of mijn kinderen daar onderscheid in gaan maken, dat is een andere vraag.
Ja, dat is. Dan ontploft mijn brein echt als ik ga nadenken hoe het is om op te groeien in deze tijd. Mijn zoontje is anderhalf. Nou ja, bij mij kwam de computer in huis toen ik 7 was. Internet kwam 2-3 jaar later of zo. Dus ik ben een beetje opgegroeid met het internet. Maar voor hem is dit straks allemaal normaal. Al deze tools. Ik ben echt heel benieuwd hoe hij zijn eerste werkstuk over hamsters gaat schrijven. Want alle informatie in tekstvorm, in presentatievorm, wordt voor hem gegenereerd. En wat gaat hij dan leren in groep 5? Ja, waarschijnlijk gaan ze zeggen, je mag deze tools niet gebruiken of zo. Maar daar ben ik heel benieuwd naar.
Nou, ik kan je nu altijd melden dat gelukkig de overgrote meerderheid van het onderwijs afgestapt is van het verbieden.
Ook de basisscholen?
Basisscholen, die zijn nog niet. Het mooie is, de HBO, universiteit, MBO, VO zijn echt goed wakker en zijn al vanaf het begin hiermee bezig.
Ja.
En de basisschool is toch een ander verhaal. Lerarentekort, waan van de dag, drukte. Zorgt het ervoor dat ze nog niet heel veel aandacht hebben?
Ja, en je komt heel erg bij basisprincipes. Van je moet gewoon leren hoeveel 3x3 is, omdat het fundamentele basisprincipe in je brein plant, zeg maar.
Ja, even hier, om hier even te blijven. Kijk, het mooie met jou in gesprek te gaan, dat het overal naartoe vliegt, is. Er zijn ook mensen die vragen stellen, die, bijvoorbeeld van, hebben we nog mensen nodig over 10 jaar, dan pak ik het veilig, die kunnen schrijven of die moeten schrijven?
Ja. Ja.
Als alles al gegenereerd kan worden door AI?
Ja, prachtige vraag.
Waar we geen antwoord op hebben, denk ik.
Nee, nou ja, wat is schrijven is dan mijn vraag. Wat is schrijven? Wat is schrijven? Is schrijven een D en een T uit je hoofd kennen? Is schrijven. Nou, dus dat is al een beetje passé, hè? Want dat doet Word nu voor mij. Is schrijven een zin genereren? Een coherente zin met goed werkwoord gebruiken en zo? Nou, eigenlijk niet meer. Dat wordt nu ook voor je gedaan. Dus wat is schrijven? Schrijven is voor mij een manier om mijn gedachten te ordenen. Om een manier om mijn gedachten over te brengen op iemand anders. Dus het construeren van die zinnen, dat wordt, ja, hoe ik het een beetje voor me zie in mijn eigen werk, want ik ben ook schrijver, dus dat raakt mij ook gewoon in mijn hele identiteit en persoon, is dat ik makkelijke theorieën kan combineren met elkaar. Nou, denk eens aan Plato's grot en het spel met echt en nep. Plato was er al mee bezig. Wil je daar eventjes een alinea over schrijven? Nou, dan zie ik dat en dan kan ik daar weer mee verder gaan. En dat, ja, zo trek ik dat een beetje de toekomst door. De toekomst in dat ik steeds meer in abstracte vormen kan nadenken en dat het uitschrijven ervan voor mij gedaan wordt. Dus ik heb gewoon een ghostwriter voor me.
Ja. Even iets anders nu. Ik weet dat jij ook behoorlijk in de interessewereld zit van duurzaamheid. Ik volg je op de socials. Je doet onderzoek naar degrowth en greengrowth. Als ik het goed uitspreek.
Ja.
Welke boodschap wil je verspreiden en hoe past dit in AI in dit plaatje?
Nou, het komt eigenlijk terug bij je eerste vraag van ben ik een doom of gloom kijker naar AI? Nou ja, Dat is ook met AI en sustainability. Ik weet zeker dat AI het niet automatisch gaat oplossen voor ons. Dus AI gaat alles versnellen. Dus je ziet ongelooflijk fundamentele doorbraken met 380.000 nieuwe stabiele materialen zijn er gevonden door AI. De AI van Google was dat, Gnome. Je hebt AlphaFold, die heeft een heel wetenschappelijk probleem, het vouwen van eiwitten, gewoon opgelost. Waar wetenschappers tientallen jaren mee bezig, kost onwijs veel tijd om één eiwitje uit te rekenen, hoe je die moest vouwen. Dat is nu gewoon verleden tijd. Dat is open source, elke wetenschapper die kent dat nu. Maar hetzelfde met consumeren van een probleem van ons, dus overconsumptie, wordt ook gewoon versneld door AI. Dus je ziet al op Amazon zie je automatische omschrijvingen bij een kastje gemaakt door GPT. Wordt allemaal automatisch erop gegooid. Je uploadt een jasje, een product van jou, in zo'n AI-tool. En er wordt een foto gegenereerd van een vrouw die dat jasje aan heeft, die door een park wandelt. En dan wordt er een flitsende reclametekst bijgemaakt. Dus het gaat niet vanzelf. Dus ik zeg altijd, de basis is het allerbelangrijkste. Dat is een beetje mijn mantra. Noem een sport. Nou, waarschijnlijk zijn er 3 basisprincipes waar je de rest van je leven mee bezig bent om dat onder de knie te krijgen. En dat is ook hier. Gewoon, het gaat om ons gedrag, onze houding. Om daar naar te kijken. Hoe moeten we die veranderen om een gezonde relatie met onze omgeving te krijgen? En hoe kunnen we dan AI daarop inzetten? En mijn stokpaardje, wat ik nu heb bedacht, het concept regeneratieve intelligentie, dat zijn we aan het uitwerken. Dat is een vorm van zijn en een vorm van denken, waarin we uiteindelijk een gezondere relatie met onze omgeving hebben en dat de mens tot bloei komt, maar ook zijn omgeving. En dat is een utopisch ideaal, wat we waarschijnlijk nooit zullen bereiken, maar wel iets waar we naartoe kunnen streven.
Oh, je weet nu al dat het... Je werkt aan iets waarvan jij weet of denkt te weten dat het een utopie is.
Het is voor mij een positieve punt op de horizon waar we naartoe kunnen werken. Ja.
Kun je de term regeneratieve intelligence uitleggen aan mijn oma?
Ja, ik heb een heel mooi verhaal van een walvis. En walvissen, daar begonnen we echt commercieel goed op te jagen en goed tussen aanhalingstekens in de jaren 70. En mensen die waren er heel succesvol in en zij dachten, dit is win-win. Want wij krijgen al die producten, walvisvlees van die walvis, en er blijven meer vis en kril over in de oceaan, want die walvis eet dat. En dan projecteren we ons gedrag, het degeneratieve gedrag, op die walvis. Die walvis plundert. Maar het bleek andersom te zijn. Op alle plekken waar die walvis aan het uitsterven was, verdween ook het krillen en het vis. En dat is eigenlijk heel gek. En het bleek dus dat we het totaal verkeerd begrepen, want die walvis heeft een regeneratieve relatie met zijn omgeving. Bijvoorbeeld door de walvis poeploop. Die poept boven in de waterlaag. Dan komen er allemaal nutriënten daar weer. Waardoor het plankton, het plantaardige plankton, weer de voedselketen opstart dankzij de zon. En dan komt de hele voedselketen weer op gang. Dus als je die walvis daar uithaalt, dan stort het hele ecosysteem in. En dat is gewoon voor mij zo inspirerend dat je en die walvis kan floreren en de omgeving. En je ziet ook dat het wordt earth tech genoemd om zo'n manier naar dieren te kijken. En ik wil wel even zeggen, de intrinsieke waarde van een walvis is natuurlijk enorm groot. Dus dit is wel een technologische manier om er naartoe te kijken. Maar het IMF, die zegt ook bijvoorbeeld, iedereen die het Paris Agreement heeft getekend in 2016, en dus wat wil doen tegen klimaatverandering, die moet nu walvissen gaan beschermen. Want die hebben een essentiële rol te spelen in het tegengaan van klimaatverandering, omdat plankton weer meer dan 50% van het zuurstof produceert op aarde, en omdat die walvissen tonnen aan CO2 meenemen als ze sterven naar de bodem. En dat het win-win plus-plus is. En zo'n manier van zijn, dat lijkt me heel erg inspirerend om te bereiken als mens, als samenleving en ook als IT-organisatie.
Ja, precies. Want wij zijn als ICT-opleiding natuurlijk ook de toekomstige ICT'ers aan het opleiden. Dat is trouwens ook een heel interessante vraagstuk. Van, hebben we nog ICT'ers nodig? Hè?
Ja.
Jammer genoeg heeft de baas van Nvidia, of jammer genoeg, iets in de wereld geroepen, waardoor toekomstige ICT's ook aan het twijfelen zijn. Want hij heeft aangegeven van, je hoeft eigenlijk niet meer te leren coderen. Wat we voorheen allemaal zeiden en eigenlijk nog steeds wel zeggen.
Ja.
Dat zet allemaal vraagtekens bij mensen.
Ik heb wel een goed tegenargument.
Vertel eens, hebben we nodig?
Dit komt vanuit de postgroei en degrowth beweging. En dat heette de Jevons paradox. In 1865 was William Jevons bang dat de kolen zouden opraken. En hij ging een onderzoek doen, hoeveel kolen worden er eigenlijk gebruikt? En hij kwam erachter dat hoe efficiënter we werden als mensheid in het verbranden van kolen, hoe meer kolen vraag er was, omdat we steeds meer toepassingen gingen bedenken. Nou, als dat zo efficiënt is, dan kunnen we ook wel dit en dit doen. En dat is dus een paradox. Hoe efficiënter iets wordt, hoe meer het gaat gebruiken. En dat zie je continu terug. En ik leen het voorbeeld van Paul Schendeling, die het boek Postgroei heeft geschreven. Dat zie je ook terug in het autogebruik. Van we zijn de afgelopen 50 jaar veel efficiënter geworden in het verbranden van brandstof. Maar wat doen we? We maken die auto's luxer, zwaarder, groter, breder. Waardoor het gebruik van die brandstof nog steeds hetzelfde aantal liters op hetzelfde aantal kilometers is. Dus dat is misschien ook in de IT zo. Kijk, het wordt allemaal efficiënter en makkelijker om code te maken en IT te maken. Maar die vraag, ja, die zal misschien nog wel veel meer toenemen. Dan wil je overal wat instoppen. Je wilt een slim fietslampje. Hey, ga nu aan. Oké. Je wilt een slimme plantenwater geven. Weet je wel, we gaan het overal instoppen. We gaan alles digitaliseren. Dus dat is een goed tegenargument, denk ik. Dit is nog maar het begin van voor de bloem in de IT-wereld.
Nou, fantastisch. Dit ga ik gebruiken met jouw toestemming voor de rest van mijn verhaal als het gaat over ICT en AI.
Ja, misschien nog een bruggetje.
Graag.
Naar klimaatverandering, want dat is dus weer die andere kant. Daardoor gaat de energieverbruik van AI ook enorm toenemen en ook de waterverbruik. Dus al kijk je, Alex de Vries van de UvA, die heeft onderzoek gedaan en die denkt dat als de AI-sector zo doorgaat, dat er net zoveel energie verbruikt wordt in 2027 door de AI-sector als heel Nederland bij elkaar. Ander onderzoek, het water dat gebruikt wordt om die servers te koelen, dat krijgt dezelfde hoeveelheid als de UK gebruikt, de helft van de UK gebruikt in een jaar, ook in 2027. Nou, wij hebben elk jaar in Nederland al discussies over mag je je gras sproeien of niet. Dus dat enorme succes, ook weer tussen aanhalingstekens, wat is een succes van de AI, generative AI en IT, heeft ook die keerzijde. En vroeger zeiden we altijd, IT-sector heeft 1% van de totale globale emissies, neemt het voor zijn rekening. Nou, nu zitten we echt al tussen de 3 en 5% van alle broeikasgassen die uitgestoten worden. En ja, dat gaat alleen maar toenemen. Dus het totale aandeel van de IT-sector op klimaatverandering, dat is rap aan het groeien.
Ja, dit is een feit die we moeten erkennen en daar we echt weer iets mee moeten. Er wordt wel aangehaald dat de chipindustrie en ook de AI-wetenschappers nu bezig zijn om ervoor te zorgen dat het minder energie gaat kosten. Dat nieuwe,
ja.
Hoe zit jij daarin? Geloof je erin of denk je?
Ja, zeker. Kijk, daar gaat heel veel efficiëntie wordt er behaald. Want daardoor worden ze sneller, goedkoper. Er wordt green AI gedoseerd aan de TU Delft. En er worden allemaal stappen gemaakt. Maar die Jevons paradox, die blijft de hele tijd terugkomen. Dus ja, dan worden we allemaal veel efficiënter. Maar wat is dan het netto resultaat? Wil jij straks een slimme bril, een slimme ring, slimme knoopjes op je blouse, slimme kleding? Wat is uiteindelijk het netto resultaat van al die winsten? En ja, we hebben een war on chips. Dus we zijn de wereld aan het plunderen voor zeldzame materialen. Sam Altman, de founder van OpenAI, die wil 7 biljoen dollar bij elkaar scharen om die hele chipsector overhoop te gooien. Nvidia revenue gaat through the roof. Dus we hebben steeds meer van die chips nodig. Dus ja, we gaan heel veel efficiëntie zien in het energieverbruik. Maar wat is het netto resultaat?
Ja, dat is een moeilijke vraag weer. Maar ook, ik zit er ook over na te denken van... Er zijn ook mensen die zeggen bijvoorbeeld van... gebruik het niet.
Ja.
Maar dan zeg ik, want de trein is al vertrokken. Ja. Weet, misschien is het argument van... Als jij het niet doet, doen anderen het. Weet je wel, dat is misschien een slecht argument. Maar wat kun jij daarover zeggen? Van, wat moeten we dan doen? Natuurlijk moeten we niet te veel grapjes gaan laten genereren. Of een plaatje laten genereren van een spaghetti-etende dinosaurus. Weet ik niet.
Ja... Ik ben zelf niet zo van minder mailtjes opslaan en minder foto's opslaan. Voor mij is dat klein grut, zeg maar. Maar in je basisgedrag zou ik wel dingen... Ja, zou ik zeggen, we moeten dingen aanpassen. En dan kijk ik naar de klimaatpsychologie, een hele interessante trend. Dus daarin wordt gekeken naar ons gedrag en hoe we dat kunnen beïnvloeden en klimaatverandering en... Nou, in echt net beschrijven we ook, informatie alleen is niet genoeg. Het is niet dat je gaat veranderen omdat je opeens feiten ziet. dat is allemaal heel complex. En daar is nu dus een nieuw wetenschappelijk domein in ontstaan, klimaatpsychologie. En die kijken dus, waar zit de quick wins? Nou ja, dat is bijvoorbeeld bij minder vlees eten en minder consumeren. En zij zien de oplossing voor klimaatverandering als een gedragsprobleem. Als we allemaal... ons eigen gedrag maar aanpassen, dan ontstaat er meer druk om de grote organisaties ook te laten aanpassen. En zo zie je een kantelpunt. Dus ik zou zeggen, het is heel moeilijk om je gedrag te veranderen. Focus dan op de belangrijkste dingen waar je de meeste verandering in zet. En op dit moment is dat nog niet het minder opslaan van een mobieltje of minder opslaan van een mailtje of een foto.
Thijs, ik moet jou volgens mij nog eentje uitnodigen. Ben ik iets vergeten? Wil je nog iets kwijt voordat we naar de afronding gaan?
Nee, ik zit er net lekker in.
Kun je nog iets meer het tipje van de sluier van Echt Slim als laatste?
Ja, Echt Slim. Ik verwacht, net als met Echt Nep... Maar ja, dat dit gewoon heel belangrijk gaat zijn voor de IT-sector. En gewoon als intrinsieke motivatie vanuit mezelf... om iets te kunnen bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Maar ook gewoon vanuit businessperspectief... komt er zoveel op organisaties af vanuit wetgeving... dat we steeds transparanter moeten worden over de footprint. Dus dat zie je nu gebeuren. Er komt een digitale productenpaspoort aan... voor de textiel, batterij, elektronica sector... en waarschijnlijk voor andere sectoren daarna. Dan moet de consument een QR-code kunnen scannen... en dan zie je de hele footprint van de supply chain... en waar kun je het repareren. Werknemers die gaan steeds hogere eisen stellen... aan hoe groen of duurzaam... en ik denk in de toekomst dat die woorden worden ingewisseld... voor regeneratief misschien, is mijn organisatie. Klanten die gaan steeds hogere eisen stellen. Stakeholders ook. Ik wil... dat jij wat meer doet aan je footprint... omdat dat in mijn totaalplaatje ook weer betere resultaten geeft. Dus ik denk dat dit gewoon een huge trend gaat worden. En daar ben ik heel blij mee.
Ik ook. En ik ondersteun het van harte. Thijs, heel erg bedankt.
Ja, jij bedankt dat ik hier mocht zijn.
We hebben boeiende inzichten gekregen... en een interessante reis gemaakt door de wereld van AI. We hebben het gehad over klimaat. We hebben het gehad over... Echt en nep. En we hebben het ook gehad over een aantal mooie verhalen die ik nog niet kende. En die ik graag meeneem. En waarom het nog steeds belangrijk is om ICT te studeren. Laten we nieuwsgierig blijven naar AI. Maar ook bewust zijn van de gevolgen ervan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel, Thijs.
Dankjewel.